Hallo, deze Nederlandse preek van Dr. Martin Lloyd-Jones wordt u aangeboden door christelijke nieuwswebsite cip.nl. Met dank aan uitgeverij Groen.
Zalig zijn die treuren, gelezen door Frits Simons. We zijn nu aangekomen bij een overweging van de tweede zaligspreking. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Net als de eerste springt ook deze zaligspreking er meteen uit. En ze stempelt de christen als iemand die totaal verschilt van de mens die geen christen is en die de wereld toebehoort. Ja, de wereld zou zulke een verklaring volkomen belachelijk vinden. Ze vindt haar belachelijk. Gelukkig zijn zij die treuren. Treuren is juist dat wat de wereld tracht te vermijden. Haar hele opzet is gebaseerd op de mening dat het vermeden moet worden. De filosofie van de wereld is: vergeet uw zorgen, draai ze de rug toe, doe alles wat u kunt om ze maar niet onder ogen te zien. De zaken zijn al erg genoeg, ga dus niet nog eens naar moeilijkheden zoeken, zegt de wereld. Wees daarom zo gelukkig mogelijk. Heel de opzet van het leven, de genotsmaatschappij, het geld, de energie en het enthousiasme dat gestoken wordt in het vermaken van de mensen, ze zijn allemaal een uitdrukking van het grote doel van de wereld zich af te keren van dit idee van rouw en deze geest van treurnis. Maar het evangelie zegt: zalig zijn die treuren. Ja, zij zijn de enigen die gelukkig zijn. Als u het corresponderende vers in Lucas 6 opzoekt, dan zult u zien dat het daar nog nadrukkelijker gezegd wordt als gevolg van het gebruik van de negatieve vorm. Onze Heere zegt daar: wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Dit gezegde veroordeelt kennelijk het gelach, de vrolijkheid en de luchthartigheid van de wereld door er een wee over uit te spreken, maar het belooft zegening en geluk, blijheid en vrede aan hen die treuren. Deze inleidende verklaringen betreffende de christen zijn dus duidelijk van het allergrootste belang. Het is ook duidelijk dat we hier ook weer iets vinden dat een volledige geestelijke betekenis heeft. Onze Heer heeft niet gezegd dat zij die in natuurlijke zin treuren gelukkig zijn, waarbij treuren hier gezien wordt als bijvoorbeeld het verdriet dat wordt veroorzaakt door een sterfgeval. Nee, dit is een geestelijke treurigheid. Zoals arm van geest geen betrekking heeft op een financiële zaak, zo is dit ook iets dat volledig geestelijk is en niets te maken heeft met ons natuurlijk leven in deze wereld. Al de zaligsprekingen hebben betrekking op een geestelijke toestand en een geestelijke levenshouding. Zij die treuren in de geest worden geprezen. Zij, zo zegt de Heere, zijn de gelukkigen. Zoals we gezien hebben, is dit iets dat in de wereld nooit gevonden wordt, en het laat een opvallende tegenstelling zien met wat daar wel gevonden wordt. Maar, nogmaals, ik ben gedwongen te zeggen dat dit iets is dat vandaag in de kerk niet meer zo duidelijk aanwezig is als vroeger, of zoals het in het Nieuwe Testament aanwezig is. Zoals ik al eerder gezegd heb, is dit in zekere zin de eigenlijke reden waarom we de bergrede overdenken. We zijn bezorgd om de staat en het leven van de kerk van vandaag. Ik aarzel nog steeds niet te zeggen dat de kerk faalt in haar streven om een grotere indruk te maken op het leven van de mannen en vrouwen in de wereld van vandaag, omdat haar eigen leven niet in orde is. Voor mij is er niets tragischer of kortzichtiger, is er niets dat meer gebrek aan inzicht toont dan de veronderstelling, bij zovelen aanwezig, dat met de kerk zelf alles wel goed is en ze alleen maar aan buitenstaanders het evangelie hoeft te brengen. Elke opwekking bewijst duidelijk dat de mensen buiten de kerk altijd worden aangetrokken wanneer de kerk zelf werkelijk als een christelijke kerk begint te functioneren en als de individuele christenen de beschrijving die hier in deze zaligsprekingen gegeven wordt beginnen te naderen. We moeten dus met onszelf beginnen en inzien waarom. Helaas, de beschrijving van de christen Als iemand die treurt ons laat voelen dat het treuren op de een of andere manier niet meer zo duidelijk in de kerk van nu aanwezig is als het eens geweest is. De verklaring hiervan ligt voor de hand. Het is gedeeltelijk een reactie op het schijnchristendom. Ik zeg schijnchristendom, niet christendom. Dat, laten we eerlijk zijn, veel te duidelijk aanwezig was aan het eind van de 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw. Dit openbaarde zich vaak in een voorgevende vroomheid. Het was geen natuurlijke vroomheid, ze kwam niet van binnenuit. Maar de mensen huichelden en namen een vroom uiterlijk aan. Het wekte bijna de indruk dat godsdienstig zijn ook ellendig zijn betekende. Het keerde vele dingen die volkomen natuurlijk en geoorloofd zijn de rug toe. Zo werd van de christen een onaantrekkelijk beeld verspreid. En ik denk dat daar nu een heftige reactie op gekomen is. Zo heftig dat we nu in het andere uiterste zijn beland. Nog een andere verklaring hiervoor is denk ik ook de gedachte, en deze heeft dan gangbaarheid gewonnen, dat als wij als christenen de niet-christenen willen trekken, we doelbewust een opgewekte en vrolijke verschijning moeten tonen. Op die manier proberen velen vrolijkheid en geluk voor te wenden, die echter niet van binnenuit komt, maar die van buitenaf opgelegd is. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring voor de afwezigheid van de eigenschap van treurigheid in de hedendaagse kerk. Het is deze oppervlakkigheid, deze vlotheid of opgewektheid, die bijna dom overkomt. Het is deze poging om iets te lijken en een bepaalde houding aan te nemen, die in plaats van het leven dat van binnenuit komt tot uitdrukking te laten komen, ons hele gedrag en onze verschijning bepaalt en beheerst. Ik denk echter ook wel eens dat de eigenlijke verklaring van dit alles nog dieper gaat en nog ernstiger is. Ik kan het gevoel niet van me afzetten dat de uiteindelijke verklaring voor de toestand van de kerk van vandaag een gebrekkig besef van zonde en een gebrekkige leer over de zonde is. Daaraan gekoppeld is natuurlijk een niet begrijpen van de ware aard van de christelijke blijdschap. Daar heeft u de dubbele fout. Er is geen echte, diepe overtuiging van zonde, zoals die er vroeger was, en daartegenover staat een oppervlakkige opvatting van blijdschap en geluk, die een heel ander karakter heeft dan gevonden wordt in het Nieuwe Testament. Zo scheppen een gebrekkige zondeleer en een onbeduidende opvatting van blijdschap samen noodzakelijkerwijs een oppervlakkig persoon en een zeer ontoereikende vorm van christelijk leven. Nu, dit is duidelijk bijzonder belangrijk, vooral wat betreft de zaak van de evangelieprediking. Het is niet zo vreemd dat de kerk in haar missie faalt als haar tweeledige opvatting van zonde en blijdschap zo gebrekkig en ontoereikend is. En daardoor komt het dat zoveel evangelisatie, of die nu op grote of kleine schaal georganiseerd wordt, ondanks al de resultaten en aantallen die worden geclaimd, duidelijk weinig invloed heeft op het leven van de kerk. Ja, zelfs de statistieken bewijzen in dit opzicht het falen. Daarom moet het voor ons toch zeker een fundamenteel onderwerp ter overdenking zijn. Dit is ook de reden waarom het zo belangrijk is dit alles door middel van de bergrede, die met negatieve voorbeelden begint, te benaderen. We moeten eerst arm van geest zijn, voor we vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Eerst negatief, dan positief. En hier hebben we nog een voorbeeld van dezelfde zaak. Er moet noodzakelijk overtuiging komen voor de bekering. Er moet eerst een recht besef van zonde komen, voordat de echte blijdschap van de verlossing er is. Nu, dat is de kern van het evangelie. Er zijn zoveel mensen die hun leven doorbrengen met het zoeken naar deze christelijke blijdschap. Ze zeggen dat ze de hele wereld wel willen geven, als ze dat maar konden vinden, of als ze maar als iemand konden zijn die deze blijdschap wel heeft. Dan zou ik willen zeggen dat in 99 van de 100 gevallen dit de verklaring is. Ze hebben niet ingezien dat ze overtuigd van de zonde moeten zijn, voordat ze die vreugde ooit kunnen ervaren. Ze houden niet van de zondeleer. Ze hebben er een grote afkeer van, en maken er bezwaar tegen als daarover gepreekt wordt. Ze willen de vreugde zonder de overtuiging van de zonde. Maar dat is onmogelijk. Ze kan zo nooit verkregen worden. Zij die eerst treuren, zijn zij die bekeerd willen worden en die werkelijk gelukkig en gezegend willen zijn. Overtuiging van zonde is een wezenlijke inleiding tot de ware bekering. Het is daarom van het grootste belang dat we precies weten wat onze Heere bedoelt als hij zegt, zalig zijn die treuren. We zullen het antwoord vinden terwijl we zien wat het Nieuwe Testament in zijn algemeenheid over dit onderwerp leert. Laten we daarom bijvoorbeeld beginnen met onze Heere zelf. De Bijbel vertelt ons dat wij als christenen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van de Heere zelf. Een christen is iemand die aan de Heere Jezus Christus gelijk moet zijn. Hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Dat is het grondvoorbeeld waar u en ik ons naar moeten richten. Goed dan, laten we hem eens bekijken. Wat ontdekken we dan? Een van de dingen die we opmerken is dat er nergens staat opgetekend dat hij ooit lachte. Ons wordt verteld dat hij toornig was. Ons wordt verteld dat hij honger en dorst had, maar er wordt niets gezegd over het lachen in zijn leven. Ik weet dat een betoog, gebaseerd op afwezigheid van informatie, gevaarlijk kan zijn. Maar toch moeten we aan dit feit aandacht besteden. We herinneren ons de profetie over hem in het boek van de profeet Jesaja, waar ons wordt verteld dat hij een man van smarten en verzocht in krankheid zou zijn, dat zijn gelaat verdorven zou zijn, zodat niemand naar hem zou verlangen. Dat is de profetie over hem. En als u leest wat er in de evangeliën van het Nieuwe Testament over hem opgetekend staat, dan zult u zien dat deze profetie letterlijk vervuld werd. In Johannes 8, vers 57 staat een aanwijzing dat onze Heere er veel ouder uitzag dan hij eigenlijk was. U herinnert zich dat hij zei, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou, en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest. En toen keken de Joden hem aan en zeiden, gij hebt nog geen 50 jaren, en hebt gij Abraham gezien? Dit werd gezegd tot iemand die iets meer dan 30 jaar oud was, en ik ben geneigd het met de uitleggers eens te zijn, die hieruit concluderen dat onze Heer er veel ouder moet hebben uitgezien dan hij werkelijk was. Er is dus in zijn levensgeschiedenis niets opgetekend over lachen, maar ons wordt wel verteld dat hij weende aan het graf van Lazarus. Niet omdat zijn vriend gestorven was, want hij was daar naartoe gegaan om hem uit de doden te doen opstaan. Hij wist dat Lazarus binnen enkele ogenblikken weer zou leven. Nee, hier is iets anders aan de hand, iets waar we gezamenlijk over gaan denken. Ons wordt ook verteld dat hij weende over Jeruzalem, toen hij, vlak voor het einde, de stad bezag. Dat is het beeld dat u zult vinden als u onze Heer en de Evangelie in de evangeliën beziet, en wij moeten aan hem gelijk zijn. Vergelijk dat eens met de wereld, maar vooral ook met de voorgewende vrolijkheid en opgewektheid, die vele christenen als het ware beeld van de christen zien. Ik denk dat u de verbazingwekkende en opvallende tegenstelling meteen ziet. Er is niets van dit alles bij onze Heere te vinden. Laten we ook nog eens naar het onderwijs van Paulus kijken, zoals dat bijvoorbeeld gevonden wordt in Romeinen 7. Willen we waarlijk christenen zijn, dan moeten we zijn als deze apostel en als alle andere apostelen en de heiligen door de eeuwen heen. Laten we daarom niet vergeten dat de christen iemand is die weet wat het betekent uit te roepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat vertelt ons iets over wat met treuren bedoeld wordt. Hier is een man die zo door zijn eigen ellendige staat getroffen was, dat hij het in die pijn uitschreeuwt. Zo moet het met alle christenen. Een christen kent de ervaring zichzelf volkomen hopeloos te voelen. En hij zegt met Paulus, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Hij heeft weet van de ervaring die hem in staat stelt te zeggen, want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hij is zich volkomen bewust van de strijd tussen de wet van het gemoed en de wet in de leden en al het moeizame worstelen en strijden. Maar luister ook eens naar wat Paulus in Romeinen 8 zegt. U weet dat er sommige mensen zijn die datgene wat in Romeinen 7 beschreven wordt, slechts beschouwen als een bepaalde ontwikkeling in de ervaringen van Paulus, en dat hij dit stadium achter zich liet, een nieuwe bladzij opsloeg, hoofdstuk 8 van de Romeinen, waar hij niet langer meer weet heeft wat het betekent te treuren. Maar dit is wat ik lees in vers 23 van datzelfde hoofdstuk. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Of, zoals hij schrijft in 2 Korinten 5, want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Hij beschrijft zichzelf als verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Hij zegt dit alles nog duidelijker in de pastorale brieven, waarin hij aan Titus en Timotheus schrijft hoe ze anderen moeten onderwijzen. Hij zegt dat de oude mannen nuchter, stemmig, voorzichtig moeten zijn. Ja, zelfs de jonge mannen moeten matig zijn. Hier vindt u geen enkele vorm van vlotte opgewektheid en vrolijkheid. Zelfs jonge christenen moeten geen onbezorgde vreugde voorwenden door altijd een stralende glimlach op het gelaat te hebben, alleen om de wereld maar te tonen hoe gelukkig ze wel zijn. Ik heb deze enkele versgedeelten willekeurig gekozen. Ik zou daar nog zaken die de andere schrijvers van het Nieuwe Testament opgetekend hebben aan toe kunnen voegen. Wat betekent dit alles? Ik denk dat we dit het beste als volgt kunnen zeggen. Treuren is iets dat noodzakelijkerwijs voortkomt uit arm van geest zijn. Het is gewoon onvermijdelijk. Als ik met God en zijn heiligheid geconfronteerd word en nadenk over het leven dat ik zou moeten leiden, dan zie ik mezelf, mijn hulpeloosheid, mijn hopeloosheid pas echt. Dan ontdek ik de hoedanigheid van mijn ziel. En dat brengt me daadwerkelijk tot treuren. Ik moet treuren omdat ik zo ben. Maar het houdt hier duidelijk niet mee op. De mens die waarlijk zichzelf beziet en zichzelf en zijn leven onderzoekt, is iemand die onvermijdelijk om zijn zonden treurt en om de dingen die hij doet. Nu hebben de grote kenners van de mensengeest altijd het zelfonderzoek aanbevolen. Ze bevelen het aan en beoefenen het zelf. Ze zeggen dat het een goede zaak is om aan het eind van de dag even stil te staan en over zichzelf na te denken, om even zijn leven te overzien en te vragen, wat heb ik gedaan, wat heb ik gezegd, wat heb ik gedacht, hoe heb ik me tegenover anderen gedragen? Nu, als u dat op om het even welke avond van uw leven doet, dan zult u ontdekken dat u dingen gedaan heeft die u niet had moeten doen. Dan zult u zich bewust worden van het feit dat u gedachten, ideeën en gevoelens gekoesterd heeft die geheel onwaardig waren. Ieder die zich ook maar enigszins christen voelt, zal, als hij zich dat realiseert, getroffen worden door een gevoel van leed en droefheid, in het besef dat hij ooit daadwerkelijk of in gedachten tot zoiets in staat is geweest, en dat doet hem treuren. Maar hij kijkt niet alleen naar de dingen die hij gedaan heeft, hij overpeinst en overdenkt ook zijn handelen en zijn staat van zonde, en terwijl hij zichzelf zo onderzoekt, moet hij de ervaring die in Romeinen 7 beschreven is ondergaan. Hij moet zich bewust worden van het kwade dat in hem zit. Hij moet zichzelf afvragen, wat is er binnenin mij dat mij zo doet handelen? Waarom ben ik zo licht geraakt? Waarom heb ik zo'n slecht humeur? Waarom kan ik mezelf niet in bedwang houden? Waarom koester ik die onvriendelijke, jaloerse en naijverige gedachten? Wat zit er binnenin me? En dan ontdekt hij de strijd in zijn leden. En hij haat die en hij treurt erom. Dat is onvermijdelijk. Nu, dit is geen verbeelding. Dit is de ware ervaring en een zeker feit. Het is een zeer grondige test. Als ik bezwaar maak tegen deze leer, dan betekent dit slechts dat ik niet treur en dus niet tot die mensen behoor die, zoals de Heere zegt, gelukzalig zijn. Als ik dit slechts zie als iets ziekelijks, als iets dat een mens niet zou mogen doen, dan betekent dat eenvoudig dat ik openlijk verklaar geen geestelijk leven te hebben en dat ik totaal verschil van de apostel Paulus en alle oudvaders en dat ik het onderwijs van de Heer Jezus Christus zelf tegenspreek. Maar als ik over deze zaken in mijzelf weeklaag, dan ben ik waarlijk een treurende. Maar de ware christen gaat nog verder. De ware christen is iemand die ook treurt over de zonde van anderen. Hij ziet meer dan zijn eigen zonde. Hij ziet hetzelfde ook in anderen. Hij is bekommerd om de staat van de maatschappij, de toestand in de wereld. En als hij de krant leest, doet hij meer dan de zaken voor kennisgeving aannemen en zijn afschuw erover uitspreken. Hij treurt erover dat de mensen hun leven zo in de wereld kunnen doorbrengen. Hij treurt om de zonden van andere mensen. Ja, hij gaat verder. Hij treurt zelfs over de toestand in de hele wereld, als hij de morele verwarring, het verdriet en het lijden van de wereld ziet, en leest over oorlog en geruchten van oorlog. Hij ziet dat de hele wereld in een ongezonde en ongelukkige staat verkeert. Hij weet dat het alles door de zonde komt, en daarom treurt hij. Dat is de reden waarom onze Heere zelf treurde. Daarom was hij een man van smarten en verzocht in krankheid. Daarom weende hij bij het graf van Lazarus. Hij zag dit vreselijke, afschuwelijke, vuile, lelijke dat we zonde noemen. De zonde die tot leven kwam en de dood in de wereld bracht, het leven verstoorde en ongelukkig maakte. Daarom weende hij. Hij kreunde in de geest. En toen hij zag dat de stad Jeruzalem hem verwierp en het oordeel over zichzelf bracht, weende hij ook daarom. Hij treurde erover en zijn ware navolger, diegene die zijn natuur heeft aangenomen, doet hetzelfde. Met andere woorden, hij moet treuren als gevolg van de aard van de zonde zelf, omdat zij ooit de wereld is ingekomen en tot deze verschrikkelijke gevolgen heeft geleid. Meer nog, hij treurt omdat hij enigszins begrijpt wat de zonde voor God betekent, de volkomen gruwel en haat die zij voor hem betekent, voor dit vreselijke, dat de zonde als het ware het hart van God zou doorsteken als dat mogelijk was, en voor de opstandigheid en arrogantie van de mens, die het gevolg is van het luisteren naar Satan. Het doet hem leed, en hij treurt erover. Daar heeft u dan het onderwijs van het Nieuwe Testament over deze zaak. Dat is wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met treuren in geestelijke zin. Misschien kunnen we dit het beste als volgt onder woorden brengen. Het is het volmaakt tegenovergestelde van de geest en de gedachte en de visie van de wereld, die zoals de Heere het zegt, nu lacht. Kijk eens naar de buitenwereld. Zelfs in tijd van oorlog tracht ze nog voor te gaan, zonder de werkelijke situatie onder ogen te zien, door die te negeren en vrolijk te zijn. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, is haar motto. Ze lacht en zegt, denk maar niet te veel over deze dingen na. Treuren is precies het tegenovergestelde. De houding van de christen is wezenlijk anders. Toch is dit niet het punt waar we halt houden, want dan zou onze beschrijving van de christen niet volledig zijn. In deze zaligsprekingen geeft onze Heer een allesomvattende verklaring, en ze moeten ook als zodanig gezien worden. Zalig zijn die treuren, zegt hij, want ze zullen vertroost worden. De man die treurt, is werkelijk gelukkig, zegt Christus. Dat is de paradox. In welk opzicht is hij gelukkig? Nu, hij wordt gelukkig in persoonlijk opzicht. De mens die werkelijk treurt vanwege zijn zondige staat en gesteldheid, is iemand die berouw zal tonen. Ja, hij toont dat berouw eigenlijk al. En de mens die waarlijk berouw toont, als gevolg van het werk van de Heilige Geest in hem, is iemand die zeker door de Heer Jezus Christus geleid zal worden. Als hij zijn eigen volkomen zondigheid en hopeloosheid heeft beseft, zoekt hij naar een verlosser, en die vindt hij in Christus. Niemand kan hem werkelijk als persoonlijke heiland en verlosser kennen, tenzij hij allereerst ontdekt heeft wat het betekent te treuren. Alleen de mens die uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, zal ook kunnen zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dit volgt elkaar op, zoals de dag op de nacht volgt. Als we waarlijk treuren, dan zullen we waarlijk juichen. Dan zullen we gelukkig gemaakt worden en getroost worden. Want als de mens zijn volkomen uitzichtloze situatie inziet, zal de Heilige Geest hem de Heer Jezus Christus als de volmaakte voldoening voorstellen. Hij ziet dan door de Geest dat Christus voor hem gestorven is en bij God als zijn voorspraak fungeert. In hem werd aan God volledig voor hem betaald en daardoor is hij getroost. Dat is het verbazingwekkende van het christelijke leven. Uw grote leed leidt tot vreugde, en zonder dat leed is er geen vreugde. Maar dit is niet alleen zo op het moment van de bekering, dit is iets dat altijd waar blijft voor de christen. Hij ziet zichzelf als schuldig aan de zonde, en dat drukt hem eerst neer en doet hem treuren. Maar dan drijft hem dat weer terug naar Christus, en op het moment dat hij zich naar Christus keert, keren zijn rust en vreugde terug, en wordt hij vertroost. Dus er is hier iets dat meteen vervuld wordt. De mens die waarlijk treurt, wordt vertroost, en is gelukkig. En zo gaat het leven van de christen als volgt voorbij. Treuren en blijdschap, leed en vreugde, en het ene zou meteen tot het andere moeten leiden. Het is echter niet alleen deze onmiddellijke troost die de christen wordt geboden. Er is nog een troost, dat wat we de zalige hoop mogen noemen, door Paulus in Romeinen 8 uiteengezet, en waar we al naar verwezen hebben. Hij zegt dat nu, op dit moment, zelfs wij, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En hij gaat verder, want we zijn in hope zalig geworden, en wij vertrouwen dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, als de christen de wereld, en zeker ook zichzelf ziet, treurt hij. Hij kermt in de geest. Hij kent iets van het verdriet over de zonde die in de wereld gevonden wordt, zoals dat ook door de apostelen en door de Heere zelf gevoeld werd. Maar hij wordt tegelijk vertroost. Hij weet dat er een gelukzaligheid komt. Hij weet dat de dag zal aanbreken, dat Christus zal wederkomen en de zonde van de aarde zal worden gebannen. Dan zullen er komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. O zalige hoop, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Maar wat is de hoop van de mens die deze dingen niet gelooft? Wat voor hoop is er voor de mens die geen christen is? Kijk naar uw wereld, lees uw krant. Waar kunt u op bouwen? 50 jaar geleden vertrouwde men op het feit dat de mens zich snel aan het verbeteren was en vooruitgang toonde. Dat is nu niet meer mogelijk. U kunt niet meer op het onderwijs bouwen. U kunt uw vertrouwen net zo men in de Verenigde Naties stellen als vroeger in de Volkenbond. Dit alles is al geprobeerd en het heeft gefaald. Wat voor hoop is er voor de wereld? Er is geen hoop. Voor de wereld is er nu geen troost meer. Maar voor de christen die treurt om de zonde en de toestand van de wereld, is er deze vertroosting, de vertroosting van de zalige hoop, de heerlijkheid die voortduurt. Zoals zelfs hier, alhoewel hij zucht, hij toch tegelijkertijd gelukkig is door de hoop die hem voor ogen gesteld is. Er is nog die uiteindelijke hoop voor de eeuwigheid. In die eeuwige staat zullen we volkomen geheel gezegend zijn. Er zal niets meer zijn dat het leven kan schaden. Niets dat daarvan af kan doen, niets dat het kan bederven. Er zal geen leed, geen zuchten meer zijn. Alle tranen zullen worden weggewist, en we zullen voor altijd in de eeuwige zonneschijn gekoesterd worden, en ongedeelde en onbedorven blijdschap en gelukzaligheid en heerlijkheid ervaren. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Hoe waar? Als we dit niet weten, zijn we geen christen. Zijn we christenen, dan weten we het. Dan kennen we de vreugde van zonden die vergeven zijn. De vreugde te weten dat God ons weer aanneemt, als we van hem afgevallen zijn. De vreugde van en de overdenking van de heerlijkheid die voor ons ligt. De vreugde die ontstaat uit de verwachting van die eeuwige staat. Laten we dan de mens die treurt eens trachten te definiëren. Wat voor soort mens is het? Het is een treurig mens, maar niet somber. Hij is treurig, maar niet ellendig. Hij is serieus, maar niet plechtstatig. Hij is een sober mens, maar hij is niet nors. Hij is een ernstig mens, maar hij is niet koel of afwijzend. Samen met de ernst is er warmte en aantrekkelijkheid. Met andere woorden, deze mens is altijd ernstig, maar hij hoeft die ernst niet voor te wenden. De ware christen is nooit iemand die of een uiterlijk vertoon van droefheid of van opgewektheid zal voorwenden. Nee, nee, hij is iemand die het leven serieus neemt. Hij beschouwt het leven in geestelijke zin en hij ziet de zonde en haar gevolgen. Hij is een ernstig, sober mens. Zijn zienswijze is altijd ernstig, maar door de zienswijze die hij heeft en door zijn begrip van de waarheid heeft hij ook een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. Dus is hij net als Paulus, zuchtend in zichzelf, en toch gelukkig, dankzij zijn kennis van Christus en van de heerlijkheid die komt. De christen is op geen enkele wijze oppervlakkig. Hij is wezenlijk ernstig en wezenlijk gelukkig. Ziet u, de vreugde van de christen is een heilige vreugde. Het geluk van de christen, een geluk vol ernstige betekenis. Er is niets te vinden van de oppervlakkige schijn van vreugde en geluk. Nee, nee, het is een sobere vreugde, een heilige vreugde, een betekenisvol geluk, zodat hij, hoewel hij ernstig, serieus en sober is, toch nooit koel en afwijzend is. Ja, hij is net als onze Heere zelf. Hij zucht, weent, en toch verdraagt hij het kruis, veracht de schande, voor de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is de mens die treurt, dat is de christen, dat is het type van de christen, zoals hij in de kerk van de voorbije eeuwen gezien werd, toen de zondeleer werd gepredikt en benadrukt, en de mensen niet alleen aangespoord werden om een plotselinge beslissing te nemen. Een diepgaande zondeleer, een hoogreikende vreugdeleer, en samen brengen zij deze gezegende, gelukkige mens die treurt, en die tegelijkertijd getroost is voort. U kunt dit ervaren door de schrift te lezen, te onderzoeken en te overpeinzen, God te vragen of zijn geest de zonde, en daarna de Heer Jezus Christus in zijn volmaaktheid in ons wil openbaren. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Amen.